Mededelingen. De tweede collecte is bestemd voor het orgel. En aanstaande zondag op 11 augustus zal er, zo de Heere wil, 's morgens leesdienst zijn. En in de avonddienst om 7 uur hoopt u dan voor te gaan, dominee M. Vlietstra. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van de 101e psalm. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht der strenge rechtsgedingen. 101 vers 1. Lezen vervolgens het woord des Heren uit het tweede boek Koningen, het eerste hoofdstuk. 2 Koningen 1. En Moab viel van Israël af na Achabs dood. En Ahazia viel door een tralie in zijn opperzaal die te Samaria was en werd krank. En hij zond boden en zeide tot hen: gaat heen, vraagt Baal Zebub, de god van Ekron, of ik van deze krankheid genezen zal. Maar de engel des Heren sprak tot Elia de Tisbiet: maak u op, ga op de boden van de koning van Samaria tegemoet en spreek tot hen: is het omdat er geen god in Israël is, dat gij lieden heen gaat om Baal Zebub, de god van Ekron, te vragen? Daarom nu zegt de Heere alzo: gij zult niet afkomen van dat bed waarop gij geklommen zijt, maar gij zult de dood sterven. En Elia ging weg. Zo kwamen de boden weder tot hem. En hij zeide tot hen: wat is dit dat gij wederkomt? En zij zeiden tot hem: een man kwam op ons tegemoet en zeide tot ons: gaat heen, keert weder tot de koning die u gezonden heeft, en spreek tot hem: zo zegt de Heere, is het omdat er geen god in Israël is, dat gij zendt om Baal Zebub, de god van Ekron, te vragen? Daarom zult gij van dat bed waarop gij geklommen zijt niet afkomen, maar gij zult de dood sterven. En hij sprak tot hen: hoedanig was de gestalte van de man die u tegemoet opgekomen is en deze woorden tot u gesproken heeft? En zij zeiden tot hem: hij was een man met een harig kleed en met een lederen gordel gegord om zijn lendenen. En toen zeide hij: het is Elia, de Tisbiet. En hij zond tot hem een hoofdman van 50 met zijn 50en. En als hij tot hem opkwam, want zie, hij zat op de hoogte van een berg, zo sprak hij tot hem: gij man Gods, de koning zegt, kom af. Maar Elia antwoordde en sprak tot de hoofdman van 50: indien ik dan een man Gods ben, zo dalen vuur van de hemel en verteren u en uw 50. Toen daalde vuur van de hemel en verteerde hem en zijn 50. En hij zond wederom tot hem een andere hoofdman van 50 met zijn 50. Deze antwoordde en sprak tot hem: gij man Gods, zo zegt de koning, kom haastelijk af. En Elia antwoordde en sprak tot hem: ben ik een man Gods? Zo dalen vuur van de hemel en verteren u en uw 50. Toen daalde het vuur Gods van de hemel en verteerde hem en zijn 50. En wederom zond hij een hoofdman van de derde 50 met zijn 50. Zo ging de derde hoofdman van 50 op en kwam en boog zich op zijn knieën voor Elia en smeekte hem en sprak tot hem: gij man Gods, laat toch mijn ziel en de ziel van uw knechten van deze 50 dierbaar zijn in uw ogen. Zie, het vuur is van de hemel gedaald en heeft die twee eerste hoofdmannen van 50 met hun 50 verteerd. Maar nu laat mijn ziel dierbaar zijn in uw ogen. Toen sprak de engel des Heren tot Elia: ga af met hem, vrees niet voor zijn aangezicht. En hij stond op en ging met hem af tot de koning. En hij sprak tot hem: zo zegt de Heere, daarom dat gij boden gezonden hebt om Baal Zebub, de god van Ekron, te vragen, is het omdat er geen god in Israël is om zijn woord te vragen? Daarom van dat bed waarop gij geklommen zijt, zult gij niet afkomen, maar gij zult de dood sterven. Alzo stierf hij naar het woord des Heren dat Elia gesproken had. En Joram werd koning in zijn plaats, in het tweede jaar van Joram, de zoon van Jozefat, de koning van Juda, want hij had geen zoon. Het overige nu der zaken van Ahazia die hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? Tot zover de schriftlezing. In aansluiting op datgene wat we vanuit dit hoofdstuk vorige week hebben mogen overdenken, toen hadden wij de eerste vier versen als tekst, willen wij nu vanmorgen het woord Gods daar uit ditzelfde hoofdstuk verder beluisteren. En de tekst wordt gevormd door de versen 5 tot en met 16. Ik zal u dat gedeelte niet opnieuw lezen. 5 tot en met 16 van 2 Koningen 1. Vormen onze tekst. Laten wij nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Dan willen wij in onze gebeden dankzegging doen voor broeder Veenendaal, die na een operatie en na een verblijf van een paar weken bij zijn kinderen weer thuis mocht komen. Voorbeden willen wij doen voor zuster Blankenstein, die nog altijd in het ziekenhuis in Zeist vertoeft. Wij doen ook voorbeden voor zuster Evendijk, die deze week in het ziekenhuis in de Lichtenberg in Amersfoort werd opgenomen. En wij willen ook voorbeden doen voor broeder Schuurman van de Akkerweg, die in het Zeister ziekenhuis ligt, maar deze week naar het ASU in Utrecht zal worden overgebracht om daar een ingrijpende operatie te ondergaan. Laten wij samen bidden. Heren, we zoeken uw heilig aangezicht in dit morgenuur. Nu wij bij elkaar mochten komen op deze zondag, om samen weer te gaan luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt. U bent nog de God die ons leven hebt gespaard, die ons wilde dragen en verzorgen en onderhouden. En u hebt ons gegeven, Heren, niet alleen wat we nodig hadden, maar in vele gevallen ook nog veel meer dan wat we nodig hadden. En zo hebben wij in dit morgenuur alle reden om uw naam met dankzegging te erkennen. Voor weldaden ons verleend, voor zegeningen ons onverdiend nog gegeven. Heren, wat bent u nog in vele opzichten goed en goeddoende. En er zijn er toch heel wat in de kerk die dat mogen zeggen. Laten we het dan ook eerlijk en oprecht tegen u de Heere mogen zeggen. Dat u goed en goeddoende zijt. Opdat we u zullen erkennen als de milde gever van zoveel goede gaven. En als de onderhouder van ons leven. En de bestuurder van ons lot. En de bron van alle weldaden. En bijzonder ook bent u toch goed. En blijkt toch uw goedheid, uw barmhartigheid, uw genade daarin dat wij onder uw woord mogen komen en dat we mogen luisteren naar die boodschap die ons spreekt van genade en van verlossing. En dat voor mensen die de dood en het verderf verdiend hebben en die doordat ze zich schuldig gesteld hebben tegenover u en tegenover uw heilige wet. Heere, geef dat wij in verootmoediging voor u mogen buigen. En dat het ons nog een wonder mag zijn dat wij hier zijn. Bijzonder danken wij u voor mensen die bijzondere voorrechten hebben ontvangen. We denken aan broeder Veenendaal die weer in zijn eigen huis mocht terugkeren. En aan andere heren die op andere wijze toch uw goede hand en uw bijzondere zorg mochten ondervinden. Ook danken we u voor het feit dat deze doopouders vanmorgen in de kerk mochten komen met hun kindje dat u een aantal weken geleden hen gegeven hebt en dat het sacrament van de heilige doop aan dit kind mag worden bediend en dat zo ook daarin weer openbaar mag komen dat gij nog de goede, de zegenende, de genadige God zijt. Heren, u geeft niet alleen leven, natuurlijk leven, maar u bent ook de bron van geestelijk leven en van zaligheid. En daar spreekt toch ook het sacrament weer van. Mag het voor deze ouders en voor de familie een gezegende dag zijn. En wilt u geven, Heere, wat nodig is om op de rechte wijze ook te beloven, te belijden, uit te spreken voor uw heilig aangezicht. In diepe afhankelijkheid en in een besef van onze onbekwaamheid. Dat we toch ons ganse voornemen van ons hart is om onze kinderen op te voeden in de vreze van uw naam. Heere, geef dat ook bij degene die hier al eerder stonden of die op een andere plaats misschien al heel lang geleden met hun kinderen bij het doopvont hebben gestaan. Dat die op die belijdenis, dat die belofte als vernieuwd mag worden. En al moeten we dan van onszelf uit zeggen zoveel tekort te komen en in alle dingen tekort te komen. Dat we dan toch het oprechte voornemen des harten mogen hebben, Heere. Om diegenen die u aan onze zorgen toevertrouwden op te voeden naar de eis van uw verbond en te wijzen op dat enige offer, de Heere Jezus Christus. Denk zo ook aan onze kinderen, Heere. Wilt u ze schenken de vreze van uw naam? Wilt u ze doen opgroeien? Midden in een wereld die in het boze ligt inderdaad, maar dan toch als een afgezonderd zaad, waarin gij uw werk wilt doen. Heere, bekeer ook onze jongens en meisjes, opdat ze u mogen vrezen en opdat ze u mogen leren dienen. En opdat zij met een hart dat naar u uitgaat, in uw wegen mogen wandelen. Zegen uw woord, zoals dat in dit morgenuur gebracht mag worden. Heilig het aan ons hart, de roepstem, de boodschap die weer tot ons mag komen. De waarschuwing die erin vervat ligt. Maar ook de boodschap die ons spreekt van uw barmhartigheid en uw goedertierenheid. En laat het ingang mogen vinden in onze harten. En doe gij er uw werk mee, tot opbouw van uw gemeente. Tot bekering van zondaren. Tot vertroosting van allen die u zoeken en op u hopen. Maar dan zijn er ook noden, heren, ook in het natuurlijk leven. Ook in onze dagelijkse levensomstandigheden. En die noden en die zorgen mogen wij toch ook u voorleggen. Er zijn zieken in het midden der gemeente. We noemden elkaar zojuist een aantal namen. Zuster Blankenstein, nog altijd in het ziekenhuis in Zeist. Heren, u weet ook haar omstandigheden. U weet hoe moeilijk ze het vaak ook heeft met de pijnen en met de teleurstellingen die zij heeft moeten incasseren. Wees haar toch een helper. Wees haar toch tot een toevlucht, Heere. En wilt u haar nog genadig herstel geven en haar nog weer oprichten van haar ziekbed. Zuster Evendijk in het ziekenhuis in Amersfoort, die daar onverwacht moest worden opgenomen. Heere, u kent ook haar omstandigheden. Mag zij bij u schuilen en mag zij het ondervinden dat u ook voor haar een helper en een toevlucht wilt wezen in de weg die gij nu met haar gaat. Geef haar daar vrede mee en schenk haar alles wat nodig is naar lichaam en ziel. En broeder Schuurman, die deze week een hele ingrijpende mededeling kreeg te verwerken samen met zijn vrouw en hun kinderen. Heren, u weet wat dat teweeg brengt als er zo'n tijding komt. Dat een ingrijpende operatie en de enige weg is die de dokter nog ziet om wat voor zijn welzijn te doen. Heren, als dat dan deze week zal moeten plaatsvinden, weest u dan in alle dingen nog een helper en een toevlucht. En weest u nog een God, wilt u nog een God van genade zijn, die nu genade schenkt om achter u aan te komen en die als het zover is ook uw hulp en uw gunst bewijst en wilt doorhelpen in het uur van de operatie. En dat dan alles onder uw zegenende handen nog een gunstige uitslag en een goed resultaat mag hebben. Wat zijn wij mensen toch afhankelijk, Heren. We beseffen het niet. Als we gezond zijn en onze weg kunnen gaan, dan beseffen we het zeker niet. Maar misschien als we op een ziekbed neergelegd worden en als de dingen ons bij de handen afbreken en als we geen weg meer weten, dat we er dan wat gaan beleven en doorleven. Dat het alles van u moet komen. Heren, open onze ogen er toch voor. Dat we geen stap kunnen doen en dat we geen gedachten kunnen denken en dat we geen seconde kunnen leven als u ons niet alles daartoe schenkt wat we erbij nodig hebben. Leer ons in afhankelijkheid leven. Leer ons op u hopen en het van u verwachten. En dat niet alleen voor de tijd, want dan zouden we nog maar een klein beetje hebben. Maar leer het ons bijzonder voor de eeuwigheid. Om zo geborgenheid te zoeken, daar waar het te vinden is, bij u alleen. Want die u vindt, Heere, die vindt het leven. En wie u tot zijn deel heeft voor tijd en eeuwigheid, die heeft iets wat hij nooit meer kwijtraakt en waar we nooit meer afstand van hoeven te doen. Deelgenootschap aan uw genade en het verbonden zijn aan u door het geloof in Christus, Heere. Dat zijn dingen die over dood en graf heen meegaan en die blijven. En daarom, Heere, geef dat we er allen diep van doordrongen zijn. Dat het pas dan goed is, dat we pas dan rust en vrede hebben, dat we pas dan veilig zijn en veilig kunnen leven, voortgaan, ook de dag van onze dood tegemoet. Als we het weten mogen, de Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. Maak het dan zo nog wel, o God, in alle dingen en hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, voordat wij overgaan tot de prediking van het evangelie, willen wij eerst met elkaar het formulier gaan lezen voor de bediening van de heilige doop aan de kleine kinderen der gemeente. In verband met het feit dat vanmorgen de baby van Rijk Jan en Connie van der Pol gedoopt zal worden. Wij lezen het formulier. Mag ik dan nu de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt dit kind, als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Broeder en zuster van de Pol, wat is hierop uw antwoord? Het is een zegen dat u vanmorgen hier, 4 weken nadat de Heer u dit kind gegeven hebt, mag staan en dat u met dit kind ook voor Gods aangezicht mag komen. Dat is niet omdat u dat graag wilt, maar dat is omdat de Heer dat zo heeft gewild. Hij heeft het ingezet, het sacrament van de heilige doop, opdat wij met onze kinderen door dat sacrament zouden worden afgezonderd. Ook uw kind zal als een afgezonderd kind door dit leven mogen gaan, moeten gaan ook, omdat God dat zo heeft gewild. En het is te hopen, het is te bidden, het is te wensen, en ik wens het u ook van harte toe dat dat veel uw gebed, uw bidden, uw vragen, uw smeken van de Heere mag zijn, dat dat kind inderdaad ook dat verbond wat de Heere ermee heeft opgericht zal willen inwilligen. En dat de Heer, dat uw kind ook mee door uw onderwijs en door de opvoeding die u geven mag, ertoe mag komen om te beleven wat we zo pas nog weer gelezen hebben, dat in alle verbonden 2 delen begrepen zijn, en dat wij daarom vermaand worden deze Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben van ganser harte, met alle krachten enzovoort. Dat is pas echt leven. Wat wij anders hebben, wat uw kind door de natuurlijke geboorte gekregen heeft, kun je dat eigenlijk wel leven noemen. Het is aan allerhande ellendigheid. Het is zelfs aan de verdoemenis zelf onderworpen. Is dat echt leven zoals God dat bedoelde in de schepping? Nee, echt leven, dat is er als we de Heere tot ons deel hebben. Die mij vindt, die vindt het leven, zegt de Heere Jezus. Hij zegt van zichzelf, ik ben de opstanding en het leven. Pas dan leven we, en dat is meer dan bestaan. Pas dan leven we als we God tot ons deel hebben. Als we in zijn gemeenschap mogen verkeren. Wel nu, dat hebt u als ouders nodig. Om zo vanuit die ontmoeting met de Heer, vanuit de verbondenheid aan de Heer, ook kracht te ontvangen om de taak te volbrengen die u vandaag weer heel bewust op u genomen hebt, om uw kind op te voeden in de vrezen des Heren. En dat geheim van het waarachtige leven, dat moet ook uw kindje leren. God geve haar zijn heilige geest. En hij zegene u met uw kinderen tot roem van zijn genade. We zingen na de bediening van de heilige doop, gemeente, het 5e vers van de 105e psalm. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. O Dina, Janna, Magdalena, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laten wij nu deze doopsbediening beëindigen met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. U krijgt gelegenheid tot de dienst der offeranden en wij zingen uit de 119e psalm het 60ste en het 69ste vers. Al het goddeloos volk verdoet ge als schuim van de aard en gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. 60 en 69 van 119. Ahazia had zijn knechten naar Ekron gestuurd, naar Baal Zebub, om via de priesters in die tempel te weten te komen of hij nog weer beter zou worden. Hij was op een lelijke manier gevallen, had zich ernstig bezeerd, waarschijnlijk leed hij aan inwendige bloedingen en de situatie werd van dag tot dag erger, zodat voor zijn leven gevreesd werd. En Ahazia maakt zich inderdaad grote zorgen over zijn leven en vandaar dat hij te weten wil komen via deze ongeoorloofde weg, via deze heidense weg helaas, of hij nog van zijn ziekbed zal opstaan. Maar de engel des Heren heeft de profeet Elia bevel gegeven die boden van Ahazia tegemoet te gaan, hen tegen te houden, hen terug te sturen met de boodschap dat Ahazia niet meer beter zal worden. En het ernstige verwijt klinkt in de woorden van Elia door: is er dan geen God meer in Israël dat u boden gestuurd hebt naar Baal Zebub, de god van Ekron? En in die ernstige woorden klinkt door hoe de Heere gekrenkt is. De God van Israël, die zich in een verbond met Israël heeft begeven, wordt door zijn eigen volk, door de koning van Israël, zodanig miskend dat Ahazia geen enkele moeite doet om de Heere te raadplegen of een van zijn profeten naar zijn ziekbed te roepen, maar dat hij zomaar naar een heidense afgod gaat. Voorwaar, het onderwijs, de opvoeding die deze man van zijn moeder met name gekregen heeft, Izebel, de heidin uit Sidon, draagt vrucht. Die knechten krijgen dus bevel van Elia om terug te gaan. En ze gehoorzamen daaraan. Dat woord van Elia is kennelijk met zoveel gezag en met zoveel majesteit gekleed geweest, dat zij eerder dat woord van de profeet gehoorzamen dan het bevel van hun koning uitvoeren. Ze gaan terug met de boodschap die Elia hen in de mond gelegd heeft. En we moeten zeggen, deze boden van Ahazia brengen de boodschap zuiver over. Ze doen er niks af. Zelfs dat toch erg harde woord dat Ahazia sterven zal, vertellen ze hun meester ook. En hoe reageert Ahazia daarop? Schrikt hij? Maakt hij haast om nu nog zijn arme ziel geborgen te krijgen? Dringt het tot hem door dat hij nog maar korte tijd heeft en dat er nog zoveel geregeld moet worden voordat hij straks uit dit leven scheiden gaat? Dat hij nog verzoening met God moet vinden, dat hij nog zijn zonden moet belijden? Dringt het tot hem door dat er haast bij is? Helaas is Ahazia meer geïnteresseerd, ook nu nog, op zijn ziek en sterfbed, nu nog meer geïnteresseerd in de boodschapper dan in de boodschap. Dat komt meer voor, dat we meer geïnteresseerd zijn in de boodschapper dan in de boodschap. Maakt u zelf de toepassing maar. Hij vraagt niet: wat moet ik doen om zalig te worden? Maar hij vraagt: hoe zag die man eruit? En dan vertellen ze hem over de kleding met name van Elia. En als Ahazia hoort dat het een man was met een harig kleed en nog een paar andere details over zijn uiterlijk, dan zegt Ahazia: nou, dan weet ik wel wie het is. Elia, de Tisbiet. Hij heeft genoeg van hem gehoord. Misschien heeft hij hem wel eens gezien. Misschien heeft hij hem wel eens ontmoet als Elia bij zijn vader kwam. Of misschien was hij er wel bij als oudste zoon op de Karmel. Wie zal het zeggen? Hij weet in ieder geval genoeg als hij hoort hoe die man eruit zag dat dit Elia is. En wat doet hij dan? Vraagt hij dan om Elia's voorbeden, stuurt hij zijn knechten uit om te vragen of die profeet alstublieft komen wil, nu hij in de uiterste nood van zijn leven gekomen is? Nee, Net als zijn vader Achab beschouwt ook Ahazia Elia als de beroerder Israëls. Als de man waar alleen maar ellende aan te danken is. Nu ook weer voor hemzelf. En hij neemt zijn maatregelen. Hij is niet, ik herinner u daar vorige week al aan, als Hiskia. Want als Hiskia het doodsbericht krijgt in die dagen van ernstige ziekte via de profeet Jesaja, dat hij sterven zal en niet leven. U weet, dan keert Hiskia zijn aangezicht naar de wand en dan zoekt hij God. En dan smeekt hij, en dan smeekt hij met name dat de Heere zijn zonden zal willen wegnemen en dat de Heere zijn borg en zaligmaker zal willen zijn. Maar dat vinden wij bij Ahazia helemaal niet. Hij is boos, hij is verbitterd op Elia en hij neemt maatregelen om hem in handen te krijgen. En wat zijn vader en moeder tot nog toe niet gelukt is, om de mond van Elia tot zwijgen te brengen, dat zal Ahazia proberen. Hij geeft bevel aan een hoofdman van 50 om met zijn 50 soldaten Elia te gaan opzoeken en hem te arresteren. En de hoofdman die hij daarvoor uitgekozen heeft, is van hetzelfde hout gesneden. Net zo'n soort hater van God en van zijn dienst. Net zo een die ook een hekel aan Elia heeft. En dat is duidelijk te merken uit de manier waarop hij tot hem spreekt. Als hij Elia gevonden heeft, zittende op een helling van een heuvel, dan spreekt hij hem aan met een kort bevel. Man Gods, kom naar beneden. Hij noemt hem nog wel man Gods, maar dat bedoelt hij niet serieus. Dat is eerder sarcastisch bedoeld, spottend. Heeft hij respect voor Elia? In het minst niet. En door fors op te treden en door duidelijk een bevel te geven, wil hij Elia bang maken, zodat Elia zich dan wel gewonnen zal geven en mee zal gaan als zijn gevangene. Maar hij vergist zich. Want Elia is niet van zins om aan het bevel van deze hoofdman te gehoorzamen. Ook al heeft deze hoofdman dan 50 soldaten bij zich. Elia is niet onder de indruk van wat tot hem gesproken wordt. En Elia voelt haarscherp aan dat het hier gaat. Niet om zijn reputatie. Maar om het gezag en de eer des Heren. Laat die hoofdman hem dan spottend man Gods genoemd hebben. Maar toen hij hem man Gods noemde, toen ging daarmee de eer en de naam van de Heren ermee gemoeid worden. En vandaar dat Elia tegen hem zegt, ben ik een man Gods? Nu, als ik dan een man Gods ben, als ik dan bij de God van Israël hoor, als ik dan in zijn dienst sta, en als u dat door die titel uitspreekt, dan dalen vuur van de hemel en verteren u en uw 50. En op hetzelfde moment gebeurt het. Er daalt vuur van de hemel. En dat vuur Gods verteert die hoofdman en zijn 50 soldaten, zodat daar 51 verkoolde lijken liggen. Is dat hard en wreed? Denkt u alstublieft niet dat het hier gaat om een persoonlijke wraakneming van Elia, omdat hij in zijn eer aangetast is en omdat ze hem beledigd hebben, dat hij zich dan op deze manier wreekt. Het gaat niet om de eer van Elia die gewroken moet worden. Elia is bereid, als dat moet, om als een voetveeg behandeld te worden. Als de Heere dat van hem vraagt, nu hij in zijn dienst staat, dan is Elia daartoe ook bereid. Om als aller afschrapsel en uitvaagsel behandeld te worden. Maar het gaat om God. Het gaat om de manier waarop Elia's God is uitgedaagd. Toch al door het gedrag van Ahazia, die God passeert, ook al zit hij op de troon in Samaria, en die zijn boden zendt naar Baal Zebub, die vliegen God in Ekron. En niet alleen door het gedrag van Ahazia, maar ook door het gedrag van deze dienstknecht van Ahazia, deze hoofdman met zijn arrogante 50 manschappen die van hetzelfde soort zijn. Het is dan ook niet Elia's vuur dat van de hemel daalt. Nee, vers 12 zegt het heel duidelijk, toen daalde het vuur Gods van de hemel. Het was een oordeel van de Heere dat hier voltrokken wordt. Omdat God onteerd is. Omdat hij uit Israël is verdreven. Maar hij zal ervoor zorgen dat ze in Israël toch weer van hem horen zullen. Want gewis, er is een God die leeft. En op deze aarde vonnis geeft. En dan is het hier een dodelijk gericht. Er is meer eerder sprake in het leven en in het werk van de profeet Elia van vuur van de hemel. Denkt u maar even aan de Karmel. Toen had Elia erom gebeden, nadat hij die Baalsprofeet de gelegenheid gegeven had om tot hun God te roepen, opdat hij vuur van de hemel zou geven. Maar na 6 uur vruchteloos roepen, zei Elia, nu is het mijn beurt. En hij bad tot God. En hij riep tot de Allerhoogste. En toen zond de Heere ook vuur. En waar viel dat toen? Niet op Agab. Niet op de Baalsprofeten. Niet op het afgodische Baal dienende Israël. Maar het viel op het altaar. Het viel op het offer. God was ook in de openbaring van zijn majesteit aan zijn verbondgedachtig. Hij was genadig. Hij spaarde Israël, dat verdiend had door dat vuur van de hemel verteerd te worden. Maar hier is geen altaar. Hier is geen offer. En als er geen altaar en geen offer is, dan valt vroeg of laat het vuur van God op de zondaar. Die geen borg voor zijn ziel heeft. Maar hoe zit het dan met Lucas 9? Daar lezen we dat er op een gegeven ogenblik in het leven van de Heere Jezus een moment was dat de mensen in een bepaald dorpje van de Samaritanen hem niet wilden ontvangen. En toen zeiden Jacobus en Johannes tegen de Heere, wilt u dat wij vuur van de hemel zullen laten komen en hen verteren zoals ook Elia deed? En dan zegt de Heere Jezus, nee. Jullie weten niet van wat voor geest je bent. De Zoon des mensen is niet gekomen om de zielen der mensen te verderven, maar om ze te behouden. Waarom toen nee? En waarom hier ja, vuur van de hemel? Ik zei al, hier gaat het niet om de geschonden eer van Elia. Maar daar, in Lucas 9, zijn het Johannes en Jacobus die niet weten van hoedanige geest ze zijn. Ze denken dat zij net als Elia mogen optreden. Maar het gaat hen niet zoals Elia om de eer van de Heere. Het gaat hen om het feit dat ze zich beledigd voelen. En dat hun reputatie aangetast is. En zij worden geleid door een verkeerde hartstocht. En dan geeft de Heere geen toestemming om zo'n vonnis te voltrekken. Bovendien, de Heere is toch langmoedig. En groot van goede tierenheid. Dat heeft hij toch ook bewezen bij Ahazia, die toen hij van dak af viel, niet terstond dood neerviel, maar nog een ziekbed kreeg. Op de een of andere manier heeft Ahazia ervan gehoord wat er met zijn soldaten gebeurd is. Is hij dan verootmoedigd? Nee, nog niet. Nog steeds niet. Hij stuurt een andere legerafdeling, opnieuw een compagnie van 50 man met een aanvoerder. En die aanvoerder, die tweede, die is net zo dwaas als de eerste. Die gebruikt dezelfde methode. Hij sommeert Elia van de helling af te komen en mee te gaan. En hij zegt precies eender, man Gods, kom. En hij voegt er nog aan toe, haastelijk af. En weer, vuur van de hemel. En weer het ontzaglijke gericht van God. De Heer is een wreker en zeer grimmig. Ahazia hoort er opnieuw van. Geeft hij het nu op? Is hij nu veranderd? Beseft hij dat hij nooit vrede kan hebben als hij strijdt tegen God? Nee, hij zendt opnieuw soldaten. Wat is een mens een dwaas schepsel? Opnieuw stuurt hij er 50 op uit met een andere hoofdman. Maar gelukkig deze derde is anders. En als hij bij Elia komt, dan spreekt hij hem aan, maar heel anders. Zeker, hij moet zijn opdracht uitvoeren. En zijn opdracht luidt Elia arresteren en meebrengen. Maar als hij zijn opdracht uitvoert, dan gebiedt hij niet en dan beveelt hij niet en dan spot hij niet en dan tart hij niet en dan hoont hij Gods gezag niet. Nee, dan valt hij op zijn knieën en dan smeekt hij of het leven van hem en van zijn manschappen alstublieft gespaard zal mogen blijven. En dan is het duidelijk dat de Heere inderdaad goedertieren is. Ook al staat deze hoofdman aan de verkeerde kant. Ook al staat hij met zijn soldaten in dienst van de goddeloze Ahazia. Ook al is hij bezig om een goddeloos bevel uit te voeren. Nochtans laat de Heere weten dat hij barmhartig en goedertieren is. Want het leven van deze 51 schepselen wordt gespaard. En de Heere geeft zijn knecht Elia bevel om zonder vrees mee te gaan naar Samaria. Is dat dan niet gevaarlijk? Izebel leeft toch? En Ahazia samen met Izebel, ze zullen toch best in staat zijn om Elia te arresteren en ter dood te brengen? Wat zal Elia nog te wachten staan als hij straks in Samaria komt? Is er geen reden om te vrezen? Nee, zegt God. Vrees niet. Want Elia staat voor Gods rekening. En zijn leven is veilig. Niemand zal wat tegen hem durven. Niemand zal wat tegen hem kunnen ondernemen. Als God zijn hand toch over hem uitgestrekt houdt. Wat kan Izebel dan beginnen? Wat kan Ahazia dan beginnen? Al zou hij nog zoveel soldaten tegen hem in het geweer brengen. Dan is Elia nog veilig. En hij gaat mee, niet twijfelende aan de belofte Gods dat de Heere voor hem zorgen zal. En dan gaat hij mee om de boodschap, het oordeelswoord van de Heere aan Ahazia over te brengen. En hij doet dat zonder vleierij, zonder aanzien des persoons, eerlijk. Ook het doodsbericht dat Ahazia spoedig sterven zal. En Elia aarzelt niet, hij maakt de koning eerlijk bekend wat de Heere over hem besloten heeft en wat de Heere over hem uitgesproken heeft. En dan heeft dat woord van Elia kennelijk zoveel beslag dat hij, zonder dat er enig een poging ondernomen wordt om hem vast te houden, dat hij zo vertrekken kan. En Ahazia, toen Achab de tijding kreeg van het oordeel Gods over zichzelf en over zijn nageslacht, toen verootmoedigde hij zich. Toen deed hij een zak aan, toen ging hij in de rouw, toen ging hij vasten. Ik weet het wel, het was alleen maar uiterlijk, maar zelfs uiterlijk was het er dan toch. Maar daar is bij Ahazia nog niet eens sprake van. Het enige wat wij van Ahazia lezen is dat dat woord van de Heere uitgevoerd wordt en dat hij sterft. Nog maar jong. Hij heeft maar kort geleefd. Hij is nog niet eens 30 geworden. Kort geleefd, kort geregeerd. En toen was zijn tijd al voorbij. Toen was voor hem de genadetijd voorbij. En nergens in heel de Bijbel lees je dat er iets goeds in deze man voor de Heere gevonden was. Hij heeft tevergeefs geleefd. Hij heeft onnut zijn plaats op de aarde ingenomen. Net als die onvruchtbare vijgenboom. En toen werd hij omgehakt en in het vuur geworpen. Ook nu willen we weer aan de hand van wat het woord van God ons in deze geschiedenis zegt een aantal lessen leren. En dan is de eerste plaats deze les en dat springt er eigenlijk uit en dat heeft eigenlijk toch wel de hoofdtoon in dit gedeelte. God houdt de schuldige geenszins onschuldig. Ahazia stond schuldig. God had evenwel nog geduld met hem. God stelde het oordeel nog over hem uit. Hij kreeg nog een ziekbed. Maar als hij onbekeerlijk blijft, en wat een ontzaglijke roepstemmen heeft deze man gehad. Eerst al dat hij zelf van dak af viel en zich lelijk verwondde en op een ziekbed terecht kwam. Dat was een roepstem van de Heere. Ga zo toch niet verder. En toen die geweldige roepstem dat 51 van zijn soldaten niet meer in leven zijn, omdat ze het aangedurfd hebben om met Israëls God te spotten en met zijn dienstknecht te spotten. Maar hij blijft onbekeerlijk, deze jonge koning. En dan kan het niet uitblijven. Dan valt het oordeel op hem. Want God houdt de schuldige geenszins onschuldig. Net zo min als hij die soldaten onschuldig hield. Die hoofdmannen met hun 50. Dat waren mensen die ook kregen naar verdiensten. Geloof dat maar. Want God doet geen onrecht. En dan is de Heere ook nog rechtvaardig in de manier waarop hij het oordeel voltrekt. Of hij dat nu langzaam doet, zoals bij de koning die nog tijd van bezinning krijgt op zijn ziekbed. Of dat hij dat plotseling doet en onverwacht het leven van 102 mensen afsnijdt en inkort. God is recht. In al zijn weg en werk, ook als hij de schuldige niet onschuldig houdt. En als het uur en de dag van de afrekening gaan komen. En dat zal nou voor alle mensen zo zijn een keer. Dat de dag van de afrekening komt, gemeente. Van de definitieve afrekening. En als er dan geen altaar staat. En als er dan geen offer is waar we bij schuilen en bij knielen. Als daar niet is in ons leven het geborgen zijn achter het bloed van de Heere Jezus Christus. Maar als wij in onze schuld en in onze verlorenheid, in onze verdorvenheid en in onze onreinheid voor de rechterstoel van de rechter van hemel en aarde moeten komen. Hoe zullen wij dan ontkomen? Nee, dan is er geen ontkomen. Zoals er voor Ahazia geen ontkomen was. En zoals er voor die 102 geen ontkomen was. Dan zullen wij als een prooi van de gerechtigheid Gods vallen. Van die God die wij gekrenkt hebben. Want het zal niet zonder oorzaak zijn. En de Heere zal niet zonder reden tegen een zondaar toornen. En hij zal niet zonder dat daar reden voor is zijn gramschap uitgieten over het hoofd van de goddelozen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn ook van het heilspoor afgegaan. En we hebben gedaan wat kwaad is in Gods ogen. Laat het misschien minder opvallend en brutaal en uitgesproken goddeloos zijn dan bij Ahazia en bij die soldaten. Laat het allemaal wat fatsoenlijker en wat vermomd zijn geweest. Maar God ziet het hart aan. En als in dat hart woont de ongerechtigheid en de verdorvenheid. En als uit dat hart, als uit de uitgangen van het leven zijn al die verkeerdheden. Ook al weten we ze voor de buitenwereld mooi te bedekken en te camoufleren. Maar dan ziet de Heer toch aan wat de intenties van ons bestaan zijn. En waar ons hart aan gebonden en is en waar het naar uitgaat. En dienovereenkomstig zal de Heer ons behandelen. O, laten we er toch acht op geven. Laten we er toch acht op geven dat God een God is die de schuldige geenszins onschuldig houdt. En dat zegt de Bijbel niet één keer, maar dat zegt de Bijbel herhaaldelijk. En die boodschap mogen we niet wegdringen, mogen we niet tot zwijgen brengen, omdat het ons niet aangenaam is of omdat ons liever andere boodschappen ons liever zijn. Natuurlijk, dat weet ik ook wel en dat weet de Heere ook wel, dat een mens liever aangename en zachte dingen hoort. Maar het heeft God behaagd om te openbaren dat hij recht is en dat hij heilig is. En dat hij de zondaar zoekt en bezoekt en straft en dat hij de ongerechtigheid niet gedogen kan. En de Heer heeft het meer dan eens, ja op vele plaatsen, in zijn woord ons laten weten dat er geen ontkoming voor de zondaar is. Dan alleen als hij leerde schuilen achter dat bloed van Christus. Zoals er voor de Israëlieten geen veiligheid was, als er geen bloed aan de deurposten was aangebracht. Als er geen bloed was, als er geen slachtoffer geweest was, als er geen offer gebracht was, dan kwam de verderfengel binnen en dan bracht hij dood en verderf. En zo is het in geestelijk opzicht nog. O ja, God heeft een offer gegeven. En als Ahazia erbij geweest is bij zijn vader op de Karmel, dan heeft hij het daar kunnen aanschouwen. Dat er nog genade bij God is als hij het vuur op het offer laat vallen en niet op de zondaars. Maar die boodschap heeft dan ook geen effect in zijn ziel gehad. En we weten het en we hebben het gehoord en we hebben het gezien in het leven van mensen wier leven door de genade Gods gered werd. We hebben het gezien. We hebben het gehoord, het is ons verkondigd dat er verzoening en vergeving en veiligheid en vrijspraak is. Maar op één plaats slechts gingen we daar al heen. Leerden we daar al knielen. Hebben we al de toevlucht genomen tot de Heere Jezus Christus en zijn gerechtigheid. O, stel dat toch niet uit. Als dat er niet van komt in ons leven, dan hebben wij in de geschiedenis, zoals die vanmorgen voor ons ligt, een beeld van wat er een keer met ons gaat gebeuren. Als God gaat afrekenen. En als hij ook ons als schuldigen niet onschuldig zal houden. Laat u dan toch nog bewegen om tot de Heere te vluchten met uw zonden, met uw schuld, met uw ongerechtigheid. Maar ga in hemelsnaam niet verder op het pad van de ongerechtigheid en van de zonde. Val die God die genadig is nog te voet. Is hij dan genadig? Ja, dat wordt in deze geschiedenis toch ook duidelijk. Denk eens aan die derde hoofdman met zijn 50. Komt het daar niet in openbaar dat de Heere barmhartig is? Die man die was anders dan zijn twee voorgangers. Hij spreekt Elia ook aan als man Gods, maar de toon is heel anders. Hij is een smikkeling, zie hem daar liggen. En hij schaamt zich er niet voor. Zijn soldaten mogen het zien dat hij zich vernedert en verootmoedigt en in het stof buigt. En dat hij beleefd en dringend en hartelijk smeekt om zijn leven en om het leven van zijn manschappen. En wat gebeurt er dan? Zegt Elia, oh man, je kan smeken wat je wil en je kan vragen wat je wil, maar je bent in dienst van een goddeloze koning en je bent uitgezonden om mij te arresteren. En God heeft geen pardon met mensen die in dienst van de zonde staan. Zo dalen ook nu vuur van de hemel. Nee, geen zins. Elia is blij, zijn ziel verheugt zich als hij die hoofdman, die derde, zo hoort spreken. En nu hoeft hij niet als een instrument van Gods gerechtigheid te functioneren, maar nu mag hij als een instrument van Gods barmhartigheid functioneren. En er daalt geen vuur van de hemel. Maar wat die man gevraagd heeft, dat krijgt hij. Zijn leven wordt gespaard en het leven van die 50 soldaten eveneens. Was deze man beter? Nee, helemaal niet. Wat heeft de mens dat hij niet eerst heeft ontvangen? God van hem ook. Hij had die geest van ootmoed, hij had die geest van verootmoediging van de Heere ontvangen. Hij is anders, omdat God hem anders heeft gemaakt. God heeft anders hem anders gemaakt en onderscheid gemaakt waar het niet was. Maar wat een genade dat die man zo mocht smeken. En wat een genade voor zijn soldaten dat ze zo'n bevelhebber hadden. En wat leert ons dat? Dat onderstreept nog eens te meer dat God geen lust, nee, geen lust in de dood van de goddeloze heeft. Had de Heere daar nou vreugde in, mag ik het eens zo zeggen, om die twee compagnieën van 50 man met hun aanvoerders door vuur van de hemel te verteren? Was dat nou Gods liefste werk op die dag? Of mogen we zeggen dat de Heere veel liever deed wat hij bij die derde hoofdman en zijn compagnie deed. Sparen. Barmhartig zijn. Het geroep horen. Het gebed antwoorden. Zeker. God heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Maar zodra hij daar het geroep van een ellendige hoort, is hij tot hulp gereed. En zodra daar een hoofdman buigt, die voor zichzelf en voor zijn 50 manschappen het leven en de gunst van God afsmeekt, is de Heere gewillig om het hem te geven. Nooit doet een mens te vergeefs een beroep op de barmhartigheden van de Heere. Als we als smekelingen aan de troon der genade mogen aankloppen. En als wij begeren om barmhartigheid van de Heere te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dan stuurt God zo'n smekeling niet weg. Dan stuurt hij hem niet terug. Hebben wij zo leren bukken. Leren buigen. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren, zegt een van de psalmen die we zo graag zingen. Maar hebben we het ook in praktijk gebracht? Wie hem nederig valt te voet, kennen we die plaatsen waar wij voor onszelf van de Heere afsmeken, Heere, schenk mij het leven. En dan niet alleen maar het natuurlijke leven, zoals we dat door onze geboorte hebben meegekregen. Maar schenk mij het leven van mijn ziel. Heere, ik ben een verloren mensenkind. Ik lig rechtvaardig en rechtmatig onder uw oordeel. Maar wees nog barmhartig en wees nog genadig. Slaat de Heere schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. En weet u wat deze geschiedenis ons dan ook leert en wat in dat voorbeeld van die hoofdman ook zo duidelijk openbaar komt? Dat je daar niet alleen voor jezelf mag bidden, maar dat je ook voor degene die aan je zorgen zijn toevertrouwd, de Heere mag aanlopen. Is het niet ontroerend mooi als we van deze man lezen in het 13e vers, gij man Gods, laat toch mijn ziel en de ziel van uw knechten van deze 50 dierbaar zijn in uw ogen. En dan is de man nog ruim ook Want dan sluit hij ze er alle 50 bij in. Hij gunt het ze allemaal en de nood van al die mannen is op zijn hart gebonden. En hij smeekt voor al die soldaten het leven van de Heere af. En de Heere hoort dat. De Heere hoort het gebed als een mens om zijn leven smeekt. Om genade over zijn verloren leven. En de Heere is ook gewillig om te horen. Als we voor het leven van hen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, Gods genade afsmeken. Neem dat maar mee, jullie die vanmorgen je ja-woord gegeven hebt bij de doopsbediening van je kind. God heeft jullie twee kinderen toe willen vertrouwen. Laat dat gebed van die hoofdman jullie gebed zijn. Dat de ziel van jullie en van jullie kinderen dierbaar zal mogen zijn in de ogen van de Heere. En neem dat mee, gemeente. Er zijn aan onze zorgen op allerlei manieren mensen toevertrouwd. Mensen die kinderen hebben, die kleinkinderen hebben. Mensen die getrouwd zijn, die familieleden hebben, die ouders hebben. Hoe dan ook, we staan in relatie met elkaar. En de een heeft verantwoordelijkheid voor die en de ander heeft verantwoordelijkheid voor die. Als je bij het onderwijs bent, je staat voor een klas. Als je ouderling of diaken bent en je dient in een gemeente. Als je op een bedrijf werkt en je hebt personeel. Je hebt mensen voor wie je verantwoordelijkheden draagt. Kennen wij die plaats waar wij bidden? Heere, laat toch mijn ziel en de ziel van mijn kinderen en de ziel van mijn ouders en de ziel van mijn man en de ziel van mijn vrouw en de ziel van anderen, laat toch de ziel van al diegenen dierbaar zijn in uw ogen. Om dan te ondervinden dat de Heere toch ook inderdaad genadig en barmhartig en groot van goedertierenheid is. En dan is er nog één ding in onze tekst. De Heere weet de zijnen te bemoedigen en toe te rusten tot zware taken. Nou denk ik even aan Elia. Weet u nog dat hij onder de jeneverstruik lag? Weet u nog dat hij helemaal niet meer wist hoe het moest en dat hij geen gat er meer in zag en dat hij maar liever sterven zou? Dat is gelukkig achter de rug. De Heere heeft hem genezen. De Heere taak in het leven. En dat was niet gemakkelijk. Stel je voor wat de Heere hier van hem vraagt. Is niet eenvoudig om mee te gaan met die soldaten naar Ahazia, naar het paleis, waar ze een hekel aan hem hebben, waar ze hem liever dood dan levend zien. Maar de Heere zegt tegen hem, vrees niet. Vrees niet. Weet u, Elia had dat hier weer nodig. Het was geen man van graniet, die onbeweeglijk en onverstoorbaar was. Het was een mens van gelijke beweging als wij. En toen de Heere hem de opdracht gaf meegaan, toen heeft de Heere gezien in het hart van Elia dat daar toch ook weer nu de neiging was om terug te deinzen en te vrezen. Het was ook heel wat de Heere van hem vroeg. Maar God gaat mee. En dan kan Elia gaan. Niet in eigen kracht. Let u er maar wel op. Eerst moet hij horen, vrees niet. Ga af met hem. Vrees niet voor zijn aangezicht. En zo weet de Heere mensen die in zijn dienst staan te bemoedigen. En zo weet hij ze ook toe te rusten met bekwaamheid, met kloekmoedigheid, zodat ze doen kunnen ook datgene wat de Heere van hen vraagt, al is het nog zo zwaar. Oh, de weg is niet altijd makkelijk voor Gods kinderen. Ze moeten soms door diepe diepten heen. Ze moeten soms door onmogelijkheden heen. Er kan van alles op hen aankomen. Van buitenaf, van binnenuit. Als we geroepen worden om te strijden, als we geroepen worden om de vijand in de ogen te zien, als we geroepen worden in het dal van de schaduw des doods te gaan, als we geroepen worden in de vallei van de verootmoediging Apollyon te moeten bestrijden, zoals Bunyan dat tekent in de Christenreis. Als je geroepen wordt om de weg te gaan die de Heer ons wijst, dan komen er momenten voor dat de mens zegt, ik kan niet verder. De weg is te zwaar. De duisternis is te verschrikkelijk. De vijanden zijn te machtig. Mijn eigen kracht ontbreekt. En waar kan een mens al niet bang voor zijn? Waar kan een kind van God al niet tegenop zien? Wat kan hem al niet de schrik om het hart doen slaan als hij denkt aan de vijanden die hem bedreigen en die het op zijn ondergang voorzien hebben? Als hij denkt aan zijn dood, die hij toch ook nog maar door moet. Als hij denkt aan het graf, waar hij toch ook in moet. Als hij denkt aan de toekomst, die zo onzeker is. Als hij denkt aan het ziekbed, dat hem misschien wacht. Als hij bang is voor de tijding van de dokter, dat het niet meer goed kan komen. Als we bij onszelf ontdekken dat we nergens tegen opgewassen zijn. Als de weg zo zwaar wordt dat onze knieën knikken en onze benen het begeven. En we als lammen en kreupelen machteloos aan de kant van de weg neerliggen. Een prooi voor de vijand die ons kan uitplunderen en leeg uitschudden zodat er niets van ons overblijft. Wat is het dan nodig keer op keer dat de Heere tot al zijn Elia's zegt. Vrees niet. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. En als dat woord weer klinkt. En ook weer klank vindt in de binnenste kamers van onze ziel. Als dat woord doordringt tot in ons hart. En als we het verstaan mogen, omdat God er kracht van zijn geest aan verleent. Dan worden de knikkende knieën weer recht. Dan worden de slappe handen weer versterkt. Dan kan Christen weer naar zijn zwaard grijpen. En tegen Apollyon zeggen, verheug u niet, o mijn vijandin. Als ik gevallen ben, zal ik wederom opstaan. Dan kan een mens verder. Dan kan Elia naar het paleis van Ahazia met deze ontzaglijke boodschap. Dan kan Elia straks nog meer werk doen wat de Heere hem opdraagt. Dan kan een mens gaan, ook door het dal van de schaduw des doods. Vrees niet. Waarom niet vrezen? Gaat de Heere dan zelf niet mee? Is de Heere dan zelf niet een toevlucht voor allen die op hem hopen? Is de Heere dan zelf niet een steun en toeverlaat? En daarom, ik vrees niet eens, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. En waarom niet? Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Amen. We zingen Psalm 18, het 8e vers.
Thank you.
Laten wij samen danken. O Heere, wij willen uw heilige naam aanroepen met dankzegging voor het feit dat u uw goddelijk woord ons nog weer hebt doen horen. Een woord van gericht en van oordelen, een woord van zwaarte, Heer, omdat gij het ons gezegd hebt dat u de schuldige geenszins onschuldig zult houden. En als we nu nog voor eigen rekening leven, dan hebben we dat te wachten. Dat we één keer bezocht worden en dat uw oordeel dan niet dan vreselijk wezen kan. Maar nu is het nog het heden der genade en we hebben het uit uw eigen mond ook vanmorgen mogen horen, Heere, dat u genadig bent. Zodra die hoofdman smeekte om zijn leven en dat van zijn mannen, toen kreeg hij het. Want gij hebt geen lust in de dood van de goddelozen. Daar is het weer eens te meer bewezen. En gij zijt gewillig om het ook vandaag nog te bewijzen. Heere, breng ons dan op die plaats waar we als smekelingen om ons leven bidden. Om uw gunst, om uw genade smeken. En niet alleen dat van ons, maar ook van hen die aan onze zorgen werden toevertrouwd. En wilt gij ook uw volk en kinderen bemoedigen en sterken om elke weg te gaan die gij hen wijst. Door tot hun ziel te zeggen, vrees niet, ik ben met u. Heere, heilig zo uw woord aan ons hart. Zegen het en gebruik het opdat wij onderwezen door uw woord in uw wegen mogen wandelen. En vergeef al onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 138, het derde en het vierde vers.
Thank you.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.